Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997. Het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 41 ben ik erg blij omdat ik eindelijk mijn roman heb afgerond en bereid ik alvast een tv-interview met Hanneke Groenteman voor. Heb ik even helemaal geen zin in bejaarden en flipt mijn broertje tijdens het zondagochtendontbijt omdat ik mijn vinger in de boter doop. Januari 1997, vrijdag, 13:56. Yes, mijn boek is af. Ik ben erg lang met mijn roman bezig geweest, bijna een jaar of zo. Niet het hele jaar lang natuurlijk. In de zomervakantie bijvoorbeeld ga ik echt niet zitten schrijven. Maar tussendoor heb ik de afgelopen maanden veel geschreven. Bijna 2 schriftjes vol. Het is best goed geworden. Mijn roman gaat over de paus, die in het geheim een wereldoorlog voorbereiden. Samen met zijn katholieken uit Vaticaanstad valt hij alle landen aan om porno uit te roeien en het celibaat in te voeren. Iedereen voortaan een seksloos leven. Gelukkig zijn er grote helden uit Nederland die weigeren om de porno en de seks te laten uitroeien. De grootste held en hoofdpersoon is Roland. Hij lijkt een beetje op mij. Een andere verzetsheld is meneer Hipgard. Dit is een verwijzing naar Giphart. Roland en meneer Hipgard richten samen een verzetsbeweging op, pro-porn. Een ondergrondse verzetsbeweging die ervoor zorgt dat in het diepste geheim toch nog allerlei porno kan worden gemaakt. Ik ga hier niet helemaal mijn roman na vertellen, maar uiteindelijk wordt pro-porn verraden, krijgt Hipgard de kogel, maar weet Roland te ontsnappen om in zijn eentje een einde te maken aan de vredeoorlog van de katholieken. Porno en seks, zegevieren, hoezee. Oh ja, de titel van het boek is geworden De Eerste Wereldpornlog. Misschien vond ik dat nog wel het allermoeilijkst. Een titel aan mijn boek geven, want verzin maar eens een titel die het hele verhaal samenvat. Lange tijd wilde ik het kwaad van het celibaat noemen. Daarna nog een tijdje nooit meer neuken, maar die titels dekten de lading niet volledig. Met De Eerste Wereldpornlog heb ik de juiste titel te pakken. Nu moet mijn boek in de boekwinkels komen. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Ik moet die schriftjes met het verhaal waarschijnlijk naar iemand opsturen die het dan even overtypt en er een boek van maakt. Ik ga dat nog uitzoeken. Ik ga het in elk geval niet zelf ook nog eens over zitten typen. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. En onze typemachine is ook een vervelend ouderwets kutding waar alleen mama lekker op kan typen. Ze heeft een typdiploma, dus ze kan onwijs goed blind typen en ze haalt iets van 1000 aanslagen per minuut. Even dacht ik nog, zij kan mijn boek uittypen. Maar mam leest Baantje. Wat ik heb geschreven is wel even iets anders. Zometeen denkt ze nog dat ik een smerig oversext ventje ben, terwijl ze eigenlijk literatuur zit over te typen. Voordat ik ga slapen, praat ik vaak met en over mezelf. De laatste tijd houd ik nogal wat interviews over mijn boek in bed. Ik zit dan bijvoorbeeld bij het tv-programma De Plantage, dat praatprogramma van Hanneke Groenteman, waar heel vaak schrijvers komen. Hanneke Groenteman vertelt de kijker dan eerst wie er bij haar aan tafel zit. Vanmiddag een heel bijzondere gast. Hij is nog maar 18 jaar, maar heeft toch al een prachtig boek geschreven. De Eerste Wereldpornlog. Misschien wel het boek van het jaar. Hij zit in 5 VWO, weer in 5 VWO, want hij is een jaartje blijven zitten. Dat kon ook bijna niet anders. Hij moest dit boek schrijven. Daar moest alles voor wijken. Ook zijn huiswerk. Zijn ouders vonden het natuurlijk jammer dat hij dubleerde, maar fuck zijn ouders. Want wat is het een verbluffend debuut van deze jongeman. Meteen al een magnum opus. Laten we hopen dat er nog velen mogen volgen. Uw applaus voor Ronald Venema. Als het applaus voorbij is, lacht Hanneke Groenteman eerst naar mij en vraagt dan hoe het in vredesnaam mogelijk is dat zo'n jong iemand zo'n origineel boek kan schrijven. Ik bedank haar dan natuurlijk met compliment en noem haar mevrouw Groenteman. Hanneke Groenteman meteen zo van, zeg maar jij hoor en noem me maar Hanneke. Ik leg Hanneke uit dat ik al vanaf mijn 8e verhaaltjes schrijf in schriften. Hanneke zegt dat het er dus al vroeg in zat, dat schrijverschap van mij. Ja, ja, zeker, lach ik dan. Het is mooie televisie. Ik moet bij zo'n tv-interview wel oppassen dat ik met mijn mond dicht lag. Marleen had laatst een foto van mij gemaakt terwijl ik heel hard lachte. Toen ze die afgedrukt had, schrok ik van de foto. Ik wist het niet, maar als ik zo hard lach, zie je boven mijn boventanden best veel tandvlees. Erg veel roze. Heel erg lelijk. Dat zie je op tv natuurlijk ook goed. Is geen gezicht. En niet goed voor de boekverkoop. 5 januari 1997, zondag, 23:04. Ik zit vol vlees. Marleen en ik hebben vanavond in een Mexicaans restaurant gegeten, omdat we precies 1 jaar met elkaar gaan. Ze zei dat ik die steak van 0,5 kilo echt niet op ging krijgen, dus wel. Oh ja, even tussendoor, want anders vergeet ik het te melden. Gisteren heeft Henk Angenent de Elfstedentocht gewonnen. Die schaatswedstrijd in Friesland wordt bijna nooit gereden, maar gisteren lag er genoeg ijs. Henk deed mee en won. Niemand had ooit van Henk Angenent gehoord. Nu kent iedereen Henk. Dat hij keihard kan schaatsen en dat hij spruitjeskweker is. Relaxed voor Henk dat hij die kutbaan nu kan opzeggen, omdat hij met schaatsen zijn geld gaat verdienen. Gefeliciteerd, Henk. Vanavond hebben Marleen en ik dus ons jubileum gevierd. Toen we vorig jaar voor het eerst met elkaar tongden, had ik nooit gedacht dat we 1 jaar later nog steeds bij elkaar zouden zijn. Ik was in het begin ook niet heel verliefd op Marleen. Op 10 februari 1996 gingen we voor het eerst met elkaar naar bed, also known as neuken. Ik werd vanaf 10 februari steeds verliefder. Dat ging zo een tijdje door en dat ging een tijdje goed. Maar na iets van 5 maanden sloeg de twijfel toch toe. Uitmaken of doorgaan? Ik dacht daar erg veel over na, maar ik kwam er niet uit. Daardoor maakte ik het een keer bijna uit, op een mooie juniavond. Ik was uit met vrienden, Marleen natuurlijk ook weer mee. Die gaat altijd mee als ik uitga. Mijn vrienden hebben me wel eens gevraagd of zij echt altijd mee moet. Ik vind van niet, maar Marleen vindt van wel. Op die juniavond stapten Marleen en ik om 1 uur of 2 samen het café uit. Ik had 10 biertjes gedronken, zij waarschijnlijk 5, omdat ze 2 keer trager drinkt dan mijn vrienden en ik. Buiten zochten we onze fietsen en op dat moment dacht ik plotseling, tijd om het uit te maken met Marleen. Ik zei tegen haar, daar is je fiets Marleen en ik maak het uit, denk ik. Marleen schrok onwijs, dat zag ik. Ze liep naar haar fiets en begon er als een idioot tegen te trappen. Ze schreeuwde dat het niet uit mocht zijn. Ze huilde hysterisch hard. Ik zei toen iets van, niet doen, niet doen. Ik vond het namelijk erg naar om haar zo boos en verdrietig en agressief te zien. En als ze bleef trappen, trapte ze zo nog haar fiets kapot. Ze stopte en deed het slot van haar fiets, stapte op en fietste ineens zonder nog wat te zeggen weg. Je moet een meisje midden in de nacht niet helemaal alleen naar huis laten fietsen. De wereld zit 's nachts vol creeps, van moordenaars tot verkrachters. Ik rende dus achter haar aan, maar ze ging echt heel hard. Ik kon haar niet inhalen. Ik zag dat ze omkeek naar mij. Ze stak een middelvinger op en toen schreeuwde ze keihard, klootzak! Het voelde als een dolk, dwars door mijn hart. Maar ik herstelde ook wel weer snel. Ik liep terug, pakte mijn fiets en fietste rustig en alleen naar huis. Ik wist toen echt even niet hoe dit verder moest. Of dit nog wel goed kwam. De volgende dag hebben we elkaar opgebeld. We spraken af om de pauzeknop in te drukken. Om een pauze van 1 week in te lassen waarin we elkaar niet gingen opzoeken en elkaar niet gingen bellen. Een dag later belde Marleen toch alweer op of ik zin had om even langs te komen. Dat had ik wel. Bij haar thuis aangekomen zat Marleen in de achtertuin. Ze keek sip en zat een nieuw konijn op schoot. Hij was groot met van die lange oren en ze noemde hem Joost omdat ze fan is van Joost Zwageman. Ik vroeg hoe ze aan Joost kwam. Ze zei dat ze hem net had gekocht in de dierenwinkel. Ze zei, Joost laat me in ieder geval nooit in de steek. Weer een dolk voor de 2e keer dwars door mijn hart. In de achtertuin hebben we een tijdje zitten praten en we hebben toen afgesproken om de pauzeknop weer in te drukken. Want zo kwam onze relatie uit de pauzestand, waarop hij dus even stond. We hebben dus eigenlijk op play gedrukt. Ik bedoel, onze relatie was niet meer op pauze, we gingen weer verder. Einde van onze grote crisis, de liefdestwijfelcrisis, mijn liefdestwijfelcrisis. De Engelsen zouden het my love doubt crisis noemen. Ik heb daarna heus nog wel eens getwijfeld aan onze relatie, maar dat heb ik voor me gehouden. Anders had Marleen nu misschien wel 8 konijnen. Maar de laatste maanden gaan we heel erg lekker. En nu zijn we dus al 1 jaar samen en hebben het gevierd met reet veel vlees. En met een goed gesprek. We hebben de dalen en de pieken van onze relatie besproken. We vonden de love doubt crisis ons diepste dal. Marleen vroeg wat ik onze hoogste piek vond. Ik kon er niet zo snel een verzinnen. Ik had kunnen zeggen dat we sinds 10 februari 1996 al meer dan 60 pieken hebben gehad. In mijn agenda teken ik bij de dag dat we het hebben gedaan, een hartje, met daarin een cijfer, zodat ik weet op hoeveel keer seks wij samen zitten. Gisteren was onze laatste keer, hartje 62, best veel al. Seksverslaafde, nou dat valt wel mee hoor. Marleen zei vanavond zelfs dat we het best wat vaker konden doen. Ik vind dat prima. En ze zei dat we het ook eens vaker anders kunnen doen. Ja, dat kan. Maar tegelijkertijd, de missionaris is gewoon onwijs ideaal. Eén keertje, tijdens sekssessie 43, deden we niet de missionaris, maar ging Marleen bovenop mij. Ik weet niet hoe dat standje heet, maar het is dus een omgekeerde missionaris. De Siranoisim. Die sekssessie krijgt van mij een onvoldoende, een 4.3 of zo. Marleen ging namelijk veel te traag en haar ritme was erg slecht. Ik ben toen niet klaargekomen. Sekssessie 43 was dus qua seks een dalletje. Maar daar staan 61 pieken tegenover, waarin onze seks minstens een 8 scoorde. Ik proost op nog een jaar vol zoveel goede seks met Marleen. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef: eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel! ...12 januari 1997, zondag, 17:12. Misschien moet ik een ander bijbaantje gaan zoeken, want de laatste tijd word ik zo moe van bejaarden. Vanmiddag bracht ik weer een warme lunchmaaltijd bij ze langs. Op nummer 31 woont sinds een halfjaartje een vent die altijd meteen opspringt als ik bij hem aanklop. Nog voordat ik het dienblad met zijn eten op zijn tafel heb gezet, heeft hij me vaak al bij mijn schouder gegrepen en dan vraagt hij altijd, altijd, of ik wil gokken hoe oud hij is. Dat weet ik al lang, omdat hij het me al 100.000 keer heeft verteld. Hij is namelijk 85. Vanmiddag liep ik met het dienblad met zijn aardappelpuree en slavink naar zijn tafel. Ik dacht nog, snel neerzetten, maar die bejaarde was toch te vlug en greep me bij mijn schouder, waardoor het dienblad bijna viel. Terwijl ik zijn eten neerzette, schreeuwde hij in mijn oor dat ik moest raden hoe oud hij was. Ik had gisteravond best veel gedronken. Dan is het niet bepaald relaxed als de volgende dag zo'n bejaarde in je oren staat te schreeuwen dat je moet raden hoe oud hij is. Normaal zet ik laag in, want ik weet dat hij dat fijn vindt. Ik ben Ronald. Ik maak het de mensen en bejaarden graag naar hun zin. Als ik dan weer eens zogenaamd gok dat hij 77 is, slaat hij me op de schouder en zegt hij lachend dingen als: dat zou je misschien denken, maar ik ben al veel ouder. Ik ben namelijk 85. En dan speel ik weer dat dat mij verbaast en zeg ik iets van: nou, zeg dat, had ik echt niet verwacht. U ziet er nog erg goed uit. Oude mensen horen dat graag, dat ze er nog steeds goed uitzien. Vanmiddag vond ik dat geschil bij mijn oor echt even niet te harde. Dus toen hij vroeg of ik wilde raden hoe oud hij was, zei ik chagrijnig: 94. Hij bleef me aankijken, hij fronste en schudde zijn hoofd en zei toen: nee, kijk nog eens goed. Hij pakte nu ook mijn andere schouder beet en boog zijn hoofd nog dichter naar me toe. Hij deed zijn ogen wijder open, alsof hem dat jonger maakte. Ik dacht zogenaamd heel even na en zei toen: 95? De bejaarde liet me los, stapte naar achteren en maakte een wegwerpgebaar. Hij mompelde dat hij 85 was en ging achter zijn slavink en aardappelpuree zitten. Ik wenste hem smakelijk eten en liep zijn kamer uit. De volgende keer zal ik wel weer wat lager inzetten. ...19 januari 1997, zondag, 15:44. Mam vierde gisteravond haar 43ste verjaardag. Het was gezellig, Marleen was er ook, ze mocht blijven slapen. Vanmorgen zaten we met z'n zessen aan het ontbijt, allemaal in onze badjas. Marleen heeft dan een oude van mijn moeder aan, een witte. Mama heeft altijd witte badjassen. Papa altijd een donkerblauwe. Bas een lichtblauwe, Vera een lichtroze en die van mij is mintgroen. Die badjassen zijn trouwens licht ontvlambaar. Vorig jaar hield ik een vlammetje uit mijn Zippo vlakbij Bas' badjas. Meteen een steekvlam over zijn rug. Ik heb hem snel uitgeslagen, zo snel dat Bas niet eens doorhad dat zijn rug even in de fik stond. Eind goed, al goed. Marleen vindt onze zondagochtendontbijtjes in badjas erg leuk en burgerlijk. Bij haar thuis doen ze dit nooit. Ik keek wat er allemaal op tafel stond. Het zag er goed uit. Warme croissantjes, gekookte eitjes, brood en crackers en beschuit. En natuurlijk bakjes met hagelslag en vlokken. Heerlijk. Wat het allerlekkerste is, een likje boter op je wijsvinger doen en dan dopen in het bakje hagelslag. Dat deed ik vanmorgen zonder er echt bij na te denken. Bas, onwijs boos, hij vond dat smerig. Ik zei dat hij zich niet zo moest aanstellen. Mam deed dit ook zo vaak. Ik heb het van haar geleerd. Bas zei ja, maar van jou weet ik niet waar die vinger vannacht heeft gezeten. Of nou ja, ik weet het wel, want ik hoorde vannacht weer veel gekreun. Godverdomme, beide handen kutpuber. En het kan ook helemaal niet. Marleen en ik hebben vannacht helemaal niks gedaan, want ze is ongesteld. Ik zei dat Marleen en ik meteen zijn gaan slapen, dus dat dat gekreun niet van ons kwam. Bas zei alleen maar ja, ja. Mam zei, klaar jongens, en vroeg of ze de boter mochten. Ineens wist ik waar dat gekreun dan vandaan moet zijn gekomen. Ik bleef naar mama kijken, maar die ging uitgebreid en geconcentreerd haar boterham zitten smeren. Ja, ja, dacht ik. En gadverdamme. Papa en mam zijn samen 88 jaar oud. Maar ook dan kun je dus nog seks hebben. Ik begrijp dat. Zeker als je net je verjaardag hebt gevierd. Afterparty in je bed. Maar het blijft ranzig. Dit was aflevering 41 van de podcast Alles van Wij is Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of zoek me op Twitter @ronaldvenema. En nu de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin Dion tijdens de les onthult wat onze levensbeschouwingsleraar, meneer Verstraeten, eigenlijk had willen worden.